We willen nu Gods woord openen en dat doen we bij Genesis 11. Genesis 11 vanaf vers 27. We zullen met elkaar nadrukkelijk stilstaan bij hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 5. Maar ik lees u dit gedeelte ook voor het verband. Omdat daar nogal wat achtergrondinformatie wordt gegeven die ook straks in de preek naar voren zal komen. We lezen dus vanaf hoofdstuk 11, 27 tot 12, vers 5. En dan uit het woord van God aldus. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abraham, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Chaldeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Canaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen die u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden en zij gingen weg om naar het land Canaan te gaan en ze kwamen in het land Canaan. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Ik heb vanmorgen boven de preek staan, geroepen tot zegen. Want daar gaat het ook over. Geroepen tot zegen. Maar voordat ik daarover wat ga zeggen, wil ik eerst meenemen naar zoals wij dat ervaren in onze dagelijkse praktijk. Als we succesverhalen mogen horen van mensen. Mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd, die bijzonder succesvol zijn in hun leven. Die naam en faam hebben opgebouwd. Omdat ze ergens heel goed in zijn. Veruit daarin het beste presteren. Met hard werken en veel doorzettingsvermogen hebben zij hun doel weten te bereiken. Ze hebben het gemaakt. Hun leven is geslaagd. Zulke succesverhalen die doen het goed in onze prestatiegedreven samenleving. En hoe succesvol men is, dat wordt afgemeten aan de mate van macht, roem, status, geld en invloed. En voor dat succes is men werkelijk bereid om alles uit de kast te halen. En het groot succes, zo lijkt mij wel, is dat je mag gaan behoren tot de kring van de bekende Nederlanders. Succes is zo gezien eigenlijk heel egocentrisch, vindt u niet? Het is louter gericht op jezelf. De mens staat daarin centraal. Wat heb ik ervoor over om het hoogste doel in mijn leven te bereiken? Wat moet ik doen om succes te kunnen hebben? Nou, de Bijbel spreekt daar heel anders over. De Bijbel spreekt heel anders over succes. Zij ziet succes niet als een menselijke prestatie, maar als een bijzondere genade van God. Hij is immers de bron van al het goede. De Bijbel heeft het ook niet over succes als vorm van menselijke prestaties, maar over Gods zegen. En de grootste zegen is dat God zijn liefdevolle zorg en genade en bescherming geeft in ons leven. En ik denk dat daarmee meteen het kenmerkende en karakteristieke verschil met succes als gevolg van menselijke prestaties zichtbaar wordt. Namelijk dit: Gods zegen is niet maakbaar. Je kunt er niet voor werken of presteren. Je kunt het absoluut niet zelf verdienen. Succes, ja, dat kun je nog organiseren. Daar kun je nog veel zelf aan doen. Zegen daarentegen kunnen we alleen ontvangen. Van God. En we mogen erom vragen. Ja, we mogen het zelfs biddend verwachten. Maar we zijn altijd afhankelijk van Gods soevereine wil. Of hij ons zijn zegen ook wil geven. We hebben er immers geen recht op. Het is en blijft een genadegeschenk van God. Zonder God kunnen we succes hebben in dit leven. Maar zonder God is er geen zegen in ons leven. En daarom leert de Bijbel, en hoe kan het ook anders, dat het ideale leven een leven is met God, onder zijn rijke zegen. De eerste 5 boeken van de Bijbel gaan over deze zegen van God. De zegen die God belooft aan alle levende wezens, maar in het bijzonder aan de mens. En de zegen die God al in het eerste hoofdstuk van Genesis belooft, is dat de mens vruchtbaar, talrijk zal zijn. De aarde zal bevolken en daarover zal heersen, dankzij Gods voortdurende zorg, genade en bescherming. Ja, even lijkt het erop dat deze belofte van zegen teniet wordt gedaan door de zondeval van de mens. God echter in zijn genade bevestigt na de zondeval zijn belofte van zegen aan Adam en Eva. Deze moederbelofte, ook wel proto-evangelie genoemd, is het eerste evangelie waarin God zijn redding aankondigt van de mens. De slang, de Satan, zal niet het laatste woord hebben. Nee, gelukkig niet. Nee, want uit Eva zal een zaad van de belofte voortkomen dat het zaad van de slang zal verslaan. En het Bijbelboek Genesis vertelt over de voortgang van dit zaad. Dit zaad of nageslacht dat door God wordt beloofd. In het Hebreeuws staat er tot 10 keer toe als een terugkerend refrein: wat kwam er voort uit? In onze vertaling, in de herziende Statenvertaling, is dat nog terug te zien in hoofdstuk 2, vers 4, waar staat: dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Maar elders in Genesis is het op 9 andere plaatsen vertaald als: dit zijn de afstammelingen van. Of als u een andere vertaling heeft: dit zijn de geboorten van. Of dit zijn de nakomelingen van. Maar in alle gevallen gaat het steeds weer over het zaad van Eva. Wat daarmee gebeurde. Wat er voortkwam uit het nageslacht van Eva. En waar de voortgang van dit zaad wordt bedreigd door zonde, verzet of ja zelfs onvruchtbaarheid van de mens, daar grijpt God soeverein in. Zoals na de broedermoord van Kain en Abel. De geschiedenis van het zaad houdt dan niet op te bestaan. Nee, God voorziet in de geboorte van een derde zoon voor Adam en Eva, namelijk Seth. En van hem zegt Eva, heel kenmerkend: God heeft mij een andere zoon, maar letterlijk staat daar zaad. God heeft mij een ander zaad gegeven in de plaats van Abel. Abel, het beloofde zaad, was door zijn broer Kain vermoord. Maar God voorzag in een ander zaad, namelijk dat van Seth. En via Seth loopt de geschiedenis van het zaad door naar Sem, de zoon van Noach. En via Sem naar Terach, de vader van Abraham. En dit alles met het doel om uit het zaad van Abraham een volk te laten voortkomen. En uit dat volk de Messias. Met als doel tot heil en zegen van alle volken op de aarde. Vanaf de schepping dus was het Gods voornemen en Gods belofte om de mens te zegenen. En alleen al in Genesis wordt die belofte van zegen ook 10 keer aangehaald. Ik ga ze niet noemen. Als je het wil weten, mag je na afloop vragen. Maar Belangrijk daarin is dat Abraham en zijn zaad en zijn nageslacht daarin een sleutelrol vervullen. Je zou kunnen zeggen, het Bijbelboek Genesis wijst ons dus de weg naar Gods zegen. Op voorwaarde dat we ons in geloof vereenzelvigen met Abraham en zijn zaad. En daarom willen we vanmorgen nadenken over het voorbeeld van geloof dat Abraham heeft nagelaten. En we zullen kijken naar de roeping van Abraham, de beloften aan Abraham en de gehoorzaamheid van Abraham. Dus 1, de roeping van Abraham. 2, de beloften aan Abraham. En 3, de gehoorzaamheid van Abraham. En we lezen nu in hoofdstuk 12, vers 1, de Heere nu zei tegen Abraham. En daar wil ik eigenlijk best wel even bij stilstaan. Want wij zeggen als evangelische christenen wel heel erg gemakkelijk dat we de Heer Jezus Christus als onze God en Vader en Redder en Heer hebben aangenomen. En dat is ook zo. Maar we mogen daarbij nooit vergeten dat daar nog iets aan vooraf is gegaan. Namelijk dat God in Jezus Christus al op zoek was naar ons. God zocht en vond ons eerst. De redding begint dus altijd bij Hem. Hij heeft het initiatief genomen om ons te zoeken en te vinden toen wij nog zondaars, afgodendienaars en vijanden van het kruis waren. God zocht en vond ons eerst. De redding begint dus altijd bij Hem. Geloof begint niet bij ons. Ja, we denken dat wel eens vaak. Maar geloof begint altijd bij God. God die ons opzoekt. Die tot ons begint te spreken. Het begint altijd bij God die met mensen wil omgaan. De focus ligt dus nooit op het wonder van de geloofsweg die wij als mensen gaan. Maar de focus ligt altijd op het wonder van de sprekende God. Hij zoekt, Hij roept mensen. En dat doet Hij gelukkig vandaag de dag nog steeds. Ook het leven van Abraham kon daarom radicaal veranderen, omdat God ingreep in zijn leven. God zocht hem, vond hem en sprak tot hem. En het was ruim 400 jaar nadat God voor de laatste keer tot de mens had gesproken. Toen tot Noach, aan wie hij beloofde de aarde nooit meer te zullen oordelen door een zondvloed. En nu hier weer tot Abraham. Hoe hij dat deed? Ik heb geen idee. En waarom juist Abraham? Ik zou het echt niet weten. Er is juist heel veel wat eigenlijk tegen Abraham pleit. Hij is geen haar beter dan welk mens dan ook. We lezen immers niets over de relatie van Abraham met God. Integendeel. Uit Jozua 24 vers 2 weten we dat Abrahams familie onder leiding van vader Terach afgoden diende. En aanwijzingen dat Abraham daar niet aan meedeed, ja, die heb ik niet kunnen vinden. Nee, voor zover ik weet, had Abraham geen relatie met God, geen kennis van God. En was hij ook niet op zoek naar hem. Maar, en dat is het wonderlijke, God was wel op zoek naar Abraham. God koos Abraham uit. Gods roeping is zijn uitverkiezing. Zijn soevereine keuze. Zijn eigenmachtige genade. Zijn onvoorwaardelijke liefde. En hoewel Abraham geen relatie heeft met God, of enige kennis heeft van God, en dat vind ik het mooie, toch lezen we dat hij Gods stem kan horen. Ik vind dat zo mooi. Want Abraham staat erin eigenlijk model voor elk mens, voor elk zondige mens. Mensen die slaaf zijn van de zonde, die geen relatie met God hebben, kunnen Gods stem dus toch horen. Ook vanmorgen. Ook vanmorgen zoekt God hen op. En hij spreekt tot hen. En hij zegt, ook u, ook jou, heb ik vanmorgen op het oog. Ook vanmorgen roept God zondaars op om te luisteren naar zijn stem en zich te bekeren tot hem. Hij nodigt hen uit om te komen uit de duisternis van hun zondige leven tot het wonderbare licht van een zegenrijk leven met hem. God roept u. God roept jou. Laat hem roepen. Is zijn hartelijke uitnodiging om tot hem te komen aan dovemans oren gezegd? Gemeente, de roeping van Abraham is daarom zo belangrijk, omdat het een keerpunt betekent in de menselijke heilsgeschiedenis. Het is namelijk voor de derde keer dat God een nieuw begin maakt met de mens die het totaal bij hem verdorven had. U weet wel dat de eerste mens, Adam, was de zondeval gekomen. En het was daarna van kwaad tot erger gegaan, met als gevolg de zondvloed. Toen begon God voor de tweede keer met Noach. Maar ja, ook zijn nageslag hield geen rekening met God, kwam tegen een opstand. Zocht zijn eenheid en afhankelijkheid in de torenbouw van Babel, in plaats van in de enige levende God. We weten allemaal hoe het afliep. God oordeelde hen door hun taal te verwarren en door hen te verstrooien over de aarde. En nu, met de roeping van Abraham, begint God voor de derde keer. Waar de mens ontrouw is, daar blijft God getrouw. Waar mensen doorlopend God ongehoorzaam zijn, laat God hen toch niet vallen. God is trouw. En hij blijft trouw aan zijn plan van heil en zegen voor heel de mensheid. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit. Hij roept die armen. Misschien heeft u zich vanmorgen wel afgevraagd waar de Heere Abraham niet geroepen heeft. Wanneer heeft God tot Abraham gesproken? Wanneer heeft hij hem geroepen? Was dat nu in Ur, in het zuiden van Mesopotamië, in het huidige Irak? Of was dat in Haran, in het noorden van Mesopotamië, in het huidige Syrië? Als we de versen 11, hoofdstuk 11, vers 32, 31 en 32 vergelijken met hoofdstuk 12, vers 4, dan lijkt vader Terach er verantwoordelijk voor dat Abraham uit Ur weggaat om naar Canaan te reizen. En dan wordt Abraham pas in Haran de eerste keer door God geroepen. En dat is dan als zijn vader op 205-jarige leeftijd is overleden. Maar volgens Jozua 24, vers 3. En Nehemia 9, vers 7 heeft God Abraham al in Ur op het oog gehad. En heeft hem daar geroepen. En dat wordt ook bevestigd door Stefanus in zijn toespraak tot de Joodse Raad. En ik zou u willen vragen om dat mee op te zoeken. Handelingen 7, vers 2 tot en met 4. Handelingen 7, vers 2 tot en met 4. Handelingen 7, vers 2 tot en met 4. Maar daar zegt Stefanus belangrijke woorden die ons helpen om te verstaan wat er nu is gebeurd. Stefanus zegt daar: de God der heerlijkheid, prachtige titel trouwens, de God der heerlijkheid, verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. En als toevoeging, voordat hij in Haran woonde. En hij, God, zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw familie en kom naar het land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij, Abraham, uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht God, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar hij nu in woont. Tot zover. U zult nu zeggen: ja, waarom is dat nou zo belangrijk om te weten? Wat maakt het nou uit of Abraham nou de eerste keer in Ur of in Haran geroepen werd door God? Dat doet toch niets af aan deze geschiedenis? Nee, dat klopt, dat is ook zo. Maar wat het ons wel laat zien, is dat Abraham aanvankelijk niet het toonbeeld van geloof was wat wij van hem hebben. Nee, voordat Abraham bereid was om naar Canaan door te reizen, moest hij wel twee keer door God worden geroepen. Wij zien Abraham vaak als een supergelovige. En dat wist hij ook hoor. Een man in wiens schaduw wij niet kunnen staan. Maar, en dat mag ons bemoedigen vanmorgen, Abraham was in het begin van zijn leven met God ook geen supergelovige. De vader van alle gelovigen, zoals hij wordt genoemd, heeft zelf ook met vallen en opstaan moeten leren wat het is om volledig op God te vertrouwen. En dat zullen we straks ook nog gaan zien. Ook Abraham heeft door schade en schande moeten ervaren dat Gods zegen uitsluitend wordt verkregen op voorwaarde als wij niet langer vertrouwen op onze eigen vindingrijkheid en eigen kracht. Nee, Abraham was geen supermens. Hij was wel supermenselijk. Hij was een man in wiens ongeduld, eigen wijsheid soms, twijfel en ook ongeloof wij ons kunnen herkennen. Maar hij was ook iemand in wiens groeiende geloof en gehoorzaamheid aan God wij ons mogen spiegelen. En daarin is Abraham ons grote voorbeeld tot navolging. God roept Abraham. Maar hij doet dat niet zonder meer. Nee, God roept Abraham met belofte van zegen. Ons tweede punt. God belooft Abraham een viervoudige zegen. Lees je maar mee, vers 2 en 3. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God belooft hier nogal wat aan Abraham. In de eerste plaats dat hij Abraham tot een groot volk zal maken. God belooft Abraham veel nakomelingen. En dat belooft hij aan een man wiens vrouw notabene onvruchtbaar is. Die geen kinderen kan krijgen. En toch geloofde Abraham God. Romeinen 4 vers 18 zegt: Abraham heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Abraham, de man zonder kinderen, vertrouwde God op zijn woord. Hij geloofde, ja, dat God zelfs uit stenen voor hem kinderen zou kunnen verwekken. En door dat geloof werd hij de stamvader van een miljoenenvolk, Israël. In de tweede plaats belooft God dat hij Abraham zal zegenen en zijn naam groot maken. God had Abraham in Haran al gezegend met vele bezittingen. Zo hebben we gelezen in vers 5 en hoofdstuk 12. Maar hier belooft hij Abraham nog veel meer te zullen zegenen. En zijn naam groot maken. Abraham zal aanzien en roem verwerven. Door Ur te verlaten had Abraham zijn naam daar verloren. Hij was daar bekend en genoot kennelijk veel respect en aanzien. En dat alles zou hij kwijtraken. Maar hier belooft God echter voor Abraham een naam te maken. Niet als vrucht van menselijke inspanningen, zoals bij de torenbouw van Babel, waar mensen voor zichzelf een naam wilden maken. Nee, God zal voor Abraham een naam maken. God zal hem aanzien en roem geven. En dat is ook gebeurd, denk ik. Want over heel de wereld vereren miljoenen Joden, moslims en christenen Abraham als hun stamvader en hun geestelijke vader. En wat ook opmerkelijk is, dat ook letterlijk zijn naam is groot gemaakt. Toch? Zijn naam is langer geworden. Zijn naam is veranderd van Abraham in Abraham, vader van een menigte van volken. Betekent dat? In de derde plaats belooft God dat hij alle mensen zal zegenen die Abraham zegenen. En hij zal vervloeken die Abraham vervloeken. Letterlijk staat daar verwensen. God belooft dus dat elk mens die goed is voor Abraham mag rekenen op zijn genade, zorg en bescherming. Maar omgekeerd kan elk mens die Abraham verwenst, die Abraham kwaad doet, erop rekenen dat hij God tegenover zich zal vinden. Dus haakjes, heeft ons dat niet vandaag de dag veel te zeggen als het gaat om onze houding ten opzichte van Israël? En dan bedoel ik het volk Israël. Niet de natie, het volk Israël. Als laatste belooft God dat hij Abraham zal zegenen en tot zegen stellen voor alle volken. En dit is de kroon van Gods beloften aan Abraham. Het doel van Abrahams roeping is immers dat hij tot zegen zal zijn voor heel de mensheid. En Paulus zegt daarom in Galaten 3 vers 8 en 9. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. En het evangelie luidde: in u zullen al de volken gezegend worden. En daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. En daarom concludeert Paulus in hetzelfde hoofdstuk van de Galatenbrief, vers 16. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan, aan zijn zaad. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, meervoud, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Aan Abraham werd 4000 jaar geleden het evangelie verkondigd, dat uit hem de allergrootste nakomeling geboren zou worden, onze Heer Jezus Christus. Hij is het zaad dat God aan Abraham en aan Eva beloofde, en dat het zaad van de slang zou overwinnen. Jezus Christus is de lang beloofde zoon van Abraham, die mensen bevrijdt uit de macht van de zonde door geloof in zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. In de persoon en in het werk van onze Heer Jezus Christus is dus de lang beloofde zegen aan Abraham in al zijn volheid tot ons gekomen. Waarom belooft God deze zegen aan Abraham en via Abraham ook aan ons? Omdat God zichzelf verplicht heeft om de mensheid te zegenen. Al eerder zei dat God Adam en Eva zegende met de woorden: wees vruchtbaar, word talrijk. En vervul de aarde, onderwerp haar. En ook aan Noach en zijn zonen heeft God dezelfde woorden uitgesproken: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En nu tegen Abraham zegt God feitelijk hetzelfde. Abraham zal vruchtbaar en talrijk zijn. Uit hem komt een groot volk voort dat de aarde zal vullen. En hij zal ook vruchtbaar zijn. In die zin dat hij een zegen wordt voor de hele mensheid. En dat plaatst de belofte aan Abraham in een wereldwijde context. En daarom is de belofte aan Abraham ook een sleutelpassage in heel de Bijbel. God liet zijn plan om zijn schepping te redden niet varen. Ondanks alle zonde en opstand van de mens. Nee, hij hield vast aan zijn plan. En hij riep Abraham. En hij zei tegen Abraham: ik ga door jou de wereld zegenen. Abraham stapte daar niks van. Maar dat hoefde ook niet. Wat hij alleen moest doen was God volledig vertrouwen op zijn woord. En geloven dat het zo zou gaan gebeuren zoals God gezegd had. En daarmee werd het geloof van Abraham tot een voorbeeld voor alle volken. Hij werd de intiemste vertrouwensman van God, door wie God de loop van de wereldgeschiedenis zou gaan veranderen. Niet voor niets wordt Abraham Gods vriend genoemd. Niet voor niets wordt zijn naam al in het Nieuwe Testament al 300 keer vermeld. Als voorbeeld van geloof. De Heer Jezus, maar ook Petrus en Paulus nemen Abraham tot voorbeeld van het geloof dat God zoekt bij mensen. En de Hebreeën schrijver besteedt meer aandacht aan Abraham dan aan welke Oud-Testamentse gelovige dan ook. Om te laten zien wat het geloof in en door, en wat het leven in en door het geloof inhoudt. Immers, alleen door het geloof kon Abraham tot zegen worden van alle volken. Dat brengt ons bij het derde punt, de gehoorzaamheid van Abraham. We lezen vers 4 en 5. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Canaan te gaan. En ze kwamen in het land Canaan. God beveelt Abraham in Ur, en het staat er daar in de gebiedende wijs: ga uit je land, Letterlijk staat er, ga jij uit je land. Verlaat je familiekring, je stam of clan en het huis van je vader. En vertrek naar het land dat ik je wijzen zal. God draagt Abraham op om alles achter zich te laten. Wat een dierbaar is. Hij moet alle schepen, zogezegd, achter zich verbranden. Hij moet huis en haard verlaten. Zoals zoveel Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog hier alles moesten achterlaten toen zij emigreerden naar overzeese werelddelen. En wat staat er voor Abraham tegenover? Alleen de belofte dat God hem zal zegenen en tot zegen zal stellen. En doet Abraham dan wat God van hem vraagt? Het lijkt er eerst wel op. Hij gaat immers weg uit Ur. En dat is al heel wat. Ur der Chaldeeën was toen een vooraanstaande stad en hoge beschaving. Er was een universiteit met een uitgebreide bibliotheek. Het was het centrum van de wiskunde, de astronomie en de internationale handel. Het was ook het centrum van afgoderij, want de inwoners vereerden er de maangoden. Weggaan uit die woonomgeving betekende in die tijd het opgeven van alle sociale, economische zekerheid en veiligheid. Immers, die afgoden waren er niet meer om je te beschermen. En in eigen land, ja, dan ken je de taal. Ken je de cultuur. Ben je iemand? In een ander land spreken ze een andere taal. Hebben ze een andere cultuur. Ben je een vreemdeling? Kun je discriminatie verwachten? En vraag dat maar eens aan de buitenlanders in ons eigen land. Maar Abraham gaat dus wel weg uit Ur. Dat doet hij wel. Maar als hij na een tocht van 800 kilometer in Haran aankomt, dan reist hij niet verder naar Canaan zoals God hem had geboden. Hij gaat daar wonen. Waarom doet Abraham dit? We weten het niet. Ja, misschien omdat in Haran dezelfde maangoden werden gediend als in Ur. En dat vader Terach misschien hoopte daar nog luchtdekking te krijgen. Hoe het ook zij, we weten het niet. God had het Abraham in ieder geval niet geboden om in Haran te blijven wonen. Juist niet. Maar Abraham luisterde daarin niet volledig naar God. En had God geboden aan Abraham om zijn familie mee te nemen? Nee, ook niet. God had juist uitdrukkelijk gezegd dat Abraham niet alleen zijn land, maar ook zijn familie en ja zelfs zijn ouderlijk huis moest verlaten. Maar vader Terach, neef Lot en waarschijnlijk ook de overige familie waren meegereisd met Abraham. En waarom ik dat denk? Nou, dat valt af te leiden uit Genesis 24 vers 4. Dat moet u maar eens thuis nalezen. Want daar geeft Abraham aan zijn knecht Eliezer de opdracht om een vrouw voor zijn zoon Isaac te zoeken. En Eliezer gaat dan, in opdracht van Abraham, naar de familiekring van Abraham. En waar was die gevestigd? In het noorden van Mesopotamië. Er staat nog letterlijk bij in de stad van zijn broer Nahor. Dus vrijwel zeker is dus de hele familie van Abraham met hem meegereisd naar Haran. En op zichzelf is dat ook niet zo vreemd, als je bedenkt dat de familieverhoudingen toen volstrekt anders waren dan vandaag. Toen had Terach als de patriarch, de stamvader, een absoluut gezag. In zijn huis was zijn woord wet. Zelfs voor getrouwde kinderen zoals Abraham en zijn broer Nahor. En dat is wellicht ook de reden dat Abraham pas na de dood van zijn vader gevoelig wordt voor de roepstem van God die hem voor de tweede keer vraagt, opdraagt naar het land Canaan te reizen. Maar hoewel Abraham dit keer wel doet wat God van hem vraagt, gehoorzaamt hij weer niet helemaal. Want hij laat wel zijn familie achter, uitgezonderd zijn neef Lot. Abraham staat toe dat zijn neef Lot wel weer meegaat. En ook dat was tegen het gebod van God. En Lot zal Abraham dan ook niet veel zegen brengen, maar alleen ongemak, moeite en strijd. Wat ik ermee wil zeggen is dat dit alles laat zien dat het geloof van Abraham aanvankelijk erg wankel was. En tegelijkertijd moeten we dat wankele geloof van Abraham niet kritisch beoordelen. Want als westelingen kunnen wij ons maar moeilijk invoelen wat er van Abraham werd gevraagd. In zijn cultuur was het hebben van familie absoluut belangrijk voor je bescherming. Bij eigen volk immers liep je geen gevaar. Maar daarbuiten was je min of meer vogelvrij. Niemand kwam dan voor je rechten op Los van je familie was je volledig op jezelf aangewezen. God vroeg dus aan Abraham moeilijke keuzes te maken met verregaande consequenties. Abraham moest kiezen tussen zijn geboorteland en een onbekend land waarin God hem zou wijzen. En hij moest kiezen tussen zijn familie en nakomelingen die God hem beloofde, terwijl zijn vrouw notabene onvruchtbaar was. Hij moest afzien van wie hij al was en het succes wat hij had inruilen voor de zegen die God hem in het vooruitzicht stelde. Kortom, hij moest alles opgeven voor een belofte op iets beters. En dat alles met de weinige kennis die Abraham van God had. Dat vraagt denk ik wel om geloof. Dat vraagt om ingaan op Gods roepstem en toch doen wat hij vraagt, ook al begrijp je het niet. Ook al vergt dit soms moeilijke keuzes. Geloven vraagt dus om vertrouwen in God en loslaten wat je hebt. Loslaten van oude gewoonten, van gedragspatronen, kortom van je oude leven. Geloof is daarom Gods woord aannemen en doen wat hij zegt. Ja, Abrahams geloof was wankel. Net als dat van ons. Maar hij ging wel op weg. Hij wilde God wel gehoorzaam zijn. En hij mocht gaan ervaren dat zijn geloof groeide naarmate hij langer met God op weg was. En daarom nemen we het leven van Abraham als voorbeeld. Daarom mogen we ons spiegelen aan hem. Zodat ook wij God op zijn woord geloven. En uit en naar dat geloof willen gaan leven. Abraham wilde dit. Abraham gehoorzaamde God. Met vallen opstaan. Dat zeker. Zijn geloof was niet volmaakt. Maar het was wel echt. Met de beperkte kennis die hij had van God, ging Abraham weg. Naar een onbekende bestemming. Met een onzekere toekomst voor ogen. Wat zou u doen als God u riep? Je bent misschien in de bloei van je leven. Je hebt een fijne familie. Prima gezinsleven. Fantastische baan. Veel vrienden en kennissen. Kortom, je bent helemaal gesetteld. En je voelt je helemaal thuis in dit land. Dat alles te moeten achterlaten, dat is toch wat het laatste waar je moet denken. En dan roept God je. Hij nodigt je uit alles op te geven. Huis, familie, baan, vrienden. Alle veiligheid en zekerheid. Je moet je vertrouwde omgeving en comfortzone verlaten en je geloof volledig overgeven aan de soms ondoorgrondelijke en onvoorspelbare leiding van God. Nou, ik weet niet hoe het met u vergaat, maar als we heel eerlijk zijn tegenover elkaar, dan moeten we zeggen dat ligt ons niet echt hebben. We hebben liever zekerheid en vastigheid. Het liefst verzetten wij toch geen stap voordat we zeker weten waar het naartoe gaat. Hoe de reis zal verlopen. We willen toch waterdichte garanties, spijkerharde bewijzen en glasheldere antwoorden op alle mogelijke vragen die wij vooraf maar kunnen bedenken. In feite durven wij met ons hart niet te geloven wat ons verstand niet begrijpt. Maar de Bijbel leert dat waar geloof, echt geloof, dat gaat niet tegen je verstand in. Nee, dat gaat daar ver bovenuit. Weet u, ons verstand kan ons tot aan de voordeur brengen. Maar ons geloof doet ons binnengaan. Geloof ziet wegen die ons verstand niet ziet. Geloof verwacht oplossingen die ons verstand niet kan bedenken. Abraham overzag niet de hele weg. Hij wist niet eens waar hij naartoe ging. Maar hij vertrouwde op God. God beloofde en Abraham geloofde. Abraham gaf zich volledig over aan God. Hij vertrouwde erop dat God alles zal leiden naar de raad van zijn wil. En dat dit het beste was voor hem en zijn nageslacht. Abraham gehoorzaamde en ging op weg. Zoals de Heere tot hem had gesproken, zo hebben we gelezen. Abraham vertrouwde op God en hij begon te lopen in de richting die God hem wees. Abraham had voldoende geloof voor elke stap die hij mocht zetten. Nou, zo werkt het ook, denk ik, in onze relatie met God. Hij vraagt van ons soms dingen die ja, die wij niet kunnen overzien of kunnen begrijpen. Maar hij vraagt ons elke stap weer te doen in geloof. Weet u, God laat ons niet het totaalplaatje van ons leven zien. Hij geeft op voorhand niet altijd de volledige uitkomst. Waar het op uit zal draaien. Hij is ook een soevereine God. Maar hij hoeft aan ons ook geen verantwoording af te leggen. Hij vraagt van ons maar één ding. Wil je mij vertrouwen? Wil je geloven dat mijn weg voor jou de beste is? En God leidt ons op die weg. Stap voor stap. Heel de weg leidt mij, mijn heiland. Zegt dat lied toch? Gods licht schijnt precies ver genoeg. Om op ons levenspad, om elke volgende stap weer te kunnen doen. Ja, zo wijst God ons de juiste weg. Abraham zal vast en zeker zijn twijfels en bedenkingen hebben gehad. Maar hij gehoorzaamde wel. Hij zal zijn vragen hebben gehad van waarom, waartoe en moet het nou en hoe. Maar hij ging. Dat is oprecht geloof. Dat is God vertrouwen op zijn woord. De Hebreeën schrijver zegt het zo. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou. En wij? Volgen wij de stem van God? Of bepalen we nog zelf de route, ons eigen levenspad? Geven we de Heer Jezus alleen een lift? Of mag hij het stuurwiel van ons leven in handen hebben? De geschiedenis van Abraham leert dat hij elke keer, als hij zelf achter het stuur kruipt, het niet goed gaat met hem. Maar als hij de weg volgt die God hem aanwijst, dan gaat het goed. Zo'n leven is niet altijd gemakkelijk. Ook niet voor ons. Maar God roept ons niet om een relaxed leven te leiden. Zo van, dan hoef ik zelf nergens meer over na te denken. Nee. Soms kan je leven geheel op zijn kop worden gezet. Soms kan het leven heel anders verlopen dan je had verwacht. Maar, en dat is het grote maar. Het vreugdevol maar. In alles ben je wel verzekerd van Gods aanwezigheid. Hij is er altijd bij. En dat is de grootste zegen die je in dit leven kunt hebben. Het doet me denken aan een taxibedrijf dat de slogan heeft: geniet van uw avondje uit en laat het rijden aan ons over. Nou, als ik dat zou willen toepassen op ons leven, dan zou ik zeggen: geniet van uw relatie met God, onze Vader. En laat hem het stuurwiel van uw leven in handen houden. Of zoals hij niet zegt, laat hem besturen en waken. Het is wijsheid wat hij doet. Gemeente, de boodschap van vanmorgen is simpel. Stel uw vertrouwen op God. Gehoorzaam hem. En steun, net als Abraham, op Gods belofte. Zodat God u kan zegenen. En tot zegen kan stellen van de mensen om ons heen. Abraham diende afgoden. Maar wordt een dienaar van de levende God. God maakt dat mogelijk door hem te roepen. Om op weg te gaan. Abraham maakt dat mogelijk. Door God te vertrouwen op zijn woord. Zo gaat en zo is het, als het goed is, met ons allemaal gegaan. God die ons roept, omdat hij ons wil zegenen. En wij die in geloof ingaan op zijn roepstem, door gehoorzaam te gaan doen wat hij van ons vraagt. En Gods roepstem is voor ons allemaal hetzelfde, u en voor mij. Hij roept u om weg te gaan uit je eigen koninkrijk, waar jij de dienst uitmaakt en een leven leidt in zonde voor eigen rekening en risico. Hij vraagt ons die wereld die hem niet kent en niet erkent te verlaten, achter ons te laten. En hij roept ons, ja, hij nodigt ons van harte uit om te komen in zijn koninkrijk waar hij het voor het zeggen heeft. En zo de zegen van Abraham aan ons kan doorgeven. Hebben wij die roepstem van God gehoord en erop gereageerd? Vanmorgen klinkt zijn roepstem in de verkondiging van dit woord. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Doe net als Abraham en trek weg uit de wereld van zonde en afgoderij. Uit alles wat scheiding maakt met uw God. Laat je oude leven achter En begin een nieuw leven in gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus. Onder de rijke zegen van God. De Amerikaanse evangelist Dwight Moody zei eens: sommige mensen zeggen dat geloof een gave van God is. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat er veel mensen zijn die zeggen: ja, het geloof, het moet je maar gegeven worden. Moody vervolgde toen hij zei: dat is de lucht ook. Ook een gave van God. Maar je moet die wel inademen. En zo is ook het water, maar je moet het wel willen drinken. En zo ook het brood, maar je moet het wel willen eten. Het is niet aan mij, zei Moody, om stil te blijven zitten totdat het geloof over mij komt. Nee, het is aan mij om God op zijn woord te nemen. Dat is geloof. Geloof vraagt ons dus om iets te doen, in beweging te komen, niet passief te blijven. God te vertrouwen op zijn woord en doen wat hij vraagt. Op zijn roepstem durven ingaan. Samen met hem op je levensweg gaan. En je onderweg ervan bewust zijn dat hij bij je is. Met je is. Ja, dat hij jouw leven met hem rijkelijk wil zegenen. Nou, ik denk dat dit vooral tot bemoediging mag zijn voor onze broeders en zusters. Die vanmorgen tot oudsten en diaken worden ingezegend. We hebben een God die roept. Die u tot deze bediening roept. En hij roept u om tot zegen te zijn voor deze gemeente. God, mag ik het zo zeggen, ziet ernaar uit. Hij verlangt ernaar om door middel van uw dienstbetoon deze gemeente te kunnen zegenen. Ik zou willen zeggen, stel uw vertrouwen daarin op hem. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. En tot u allemaal, God gaat met ons allemaal zo zijn eigen weg. Hij gaat met ons een weg van geloof. Een weg van volharding. En op die weg, ja, dan wisselen geloof en ongeloof elkaar soms af. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Maar er is altijd één constante factor. Gods trouw. Gods zegen. God belooft ons altijd voor ons te zullen zorgen. En ons te beschermen op onze geloofsweg. En op die weg vraagt God van ons niet meer geloof dan van Abraham. U zegt, ja, maar mijn geloof, dat is zo zwak. Ja, dat mag dan zo zijn. Maar onze God is machtig. Durven wij onze voet op het water te zetten? Durven wij onze hand in zijn hand te leggen? En ons te willen laten leiden door God, stap voor stap. Ja, u zegt, ja, maar ik weet niet hoe de reis zal verlopen. Waarheen het gaat. Wederom zeg ik u, vrees dan niet. Want de almachtige, alziende, alomtegenwoordige, alwetende God geeft zijn zegen over uw leven. Hij staat ervoor garant dat u behouden zult aankomen op de plaats waar hij u hebben wilt. Met de God van Abraham aan uw kant krijgt het leven pas werkelijk echt zin. Gaat u gegarandeerd een heerlijke toekomst tegemoet. Daarom zou ik u vanmorgen eens deze vraag willen stellen. Vraag u zelf eens af. Ben ik al een bron van zegen voor de mensen om mij heen? Ben ik en leef ik zo dat de liefdevolle en barmhartige en genadige aanwezigheid van de Heere God zichtbaar en merkbaar is in mijn leven? God roept ons om ons te willen zegenen. En zo tot een zegen te laten zijn voor anderen. Wat is daarop uw antwoord? Amen. Gemeente, wij willen als antwoord op de prediking zingen met elkaar. Uit Johannes de Heer 411. Beveel gerust uw wegen. De coupletten 1, 2, 4, 5 en 8. En tijdens het zingen van deze lied zal ook een inzameling van uw gaven worden gehouden voor de eerste ronde.